Jakarta, this is Voice of Indonesia in a Theater Lights. We'll present the news, informasis, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via Korte Golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digital applicatie. From luisteraars, zijn we weer terug in het Nederlandstalige programma van Voice of Indonesia. Ik ben Inde Herniani en zal u voor de volgende 60 minuten vergezellen met de nieuwste informatie uit Indonesië en ook de popliedjes van Indonesië. We hebben ook veel informatie over tradities van Indonesië, de culturen enzovoort. Dus blijf naar ons te luisteren op 3325 kHz en ook 4755 kHz op uw radioapparaat en ook via streaming op woinews.id en RRI Digitaal. Maar luisteraars, gaan we eerst naar het nieuws. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. De vriendschap tussen Indonesië en Japan wordt steeds sterker, onder andere dankzij het Chef for Southeast Asian and Japanese Youth Program 2026. Johan, de adjunct directeur van jeugdzaken bij het ministerie van Jeugd en Sport, is van mening dat dit programma de Indonesische delegatie waardevolle leerervaringen biedt. Hij deed deze uitspraak tijdens de openingsceremonie van dit evenement in Jakarta op dinsdag 13 januari 2026. De 49ste editie van de Chef for Southeast Asian and Japanese Youth Program van 2026 vaart van 15 januari tot en met 16 februari 2026 van Japan naar Singapore en Bangkok. Indonesië zal 16 geselecteerde jongeren afvaardigen om samen met honderden andere jongeren uit Zuidoost-Aziatische landen en Japan mee te varen. Dit programma is een tastbaar symbool geworden van de versterking van de internationale diplomatie door de rol van de jongere generatie. Indonesische regering heeft haar voornemen herbevestigd om de samenwerking met Filipijnen te versterken op het gebied van juridische, bevolking- en immigratievraagstukken. Dit werd bekendgemaakt tijdens een ontmoeting tussen de coördinerende minister voor Justitie, Mensenrechten, Immigratie en Gevangeniswezen, Yusril Iza Mahendra, en Filipijnse ambassadeur in Indonesië, Christopher B. Montero, op dinsdag in Jakarta. In een verklaring via officiële kanalen meldde Yusril dat tijdens de bijeenkomst verschillende belangrijke kwesties werden besproken, waaronder samenwerking bij de behandeling van gevangenen met de nationaliteit van beide landen en de opvolging van de overeenkomst betreffende de bevolking van ongedocumenteerde inwoners. Wat betreft de bevolkingskwesties gaf Yusril aan dat beide regeringen hebben afgesproken om burgers van elk land die op het grondgebied van het andere land verblijven de mogelijkheid te bieden hun burgerschapsstatus te laten vaststellen. De minister van Ontwikkeling van Dorpen en Achtergestelde Regio's, Chandri Susanto, benadrukte dat dorpen een strategische rol spelen in het stimuleren van de nationale economie van onderaf door de versterking van coöperaties en dorpsbedrijven. Volgens Chandri sluit het versterken van de dorpseconomie aan bij het zesde Astacita-programma van president Prabowo Subianto dat zich richt op bouwen vanuit het dorp van en van onderaf om economische gelijkheid en armoedebestrijding te bevorderen. Hij legde uit dat dorpen worden aangemoedigd om belangrijke spelers in de nationale economie te worden door de revitalisering van dorpsbedrijven, bekend als de Boom Desa, en de ontwikkeling van de Rood-Witte Dorpscoöperatie of de Coöperatie Merah Putih, die inclusief en duurzaam opereert. Minister Yandri benadrukte dat de aanwezigheid van de Merah Putih Coöperatie niet bedoeld is om boomdesa te vervangen, maar eerder om deze aan te vullen. De samenwerking tussen de twee zal naar verwachting de productie- en marketingsketen van dorpsproducten versterken. En luisteraars, dat was het nieuws.
Terlalu dalam cintamu. jatuh terlalu dalam cintamu. Ku tak akan berubah, ku tak ingin kau pergi selamanya.
Stars at Indonesia Meteorologische Klimatologie en Geofysische Agentschap voorspelt dat de meeste grote steden in Indonesia tot 20 januari 2026 mogelijk lichte tot matige regenval zullen ervaren. En het is zeer koud vandaag, ook de gisteren. En volgens het weerwaarschuwingssysteem van het BMKG of de agentschap zijn de grote steden op Sumatra waar lichte tot matige regenval mogelijk is, onder andere Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang en Bandar Lampung. Ook in Banten, Jakarta, Bandung, Semarang en Yogyakarta, ook Surabaya, is lichte tot matige regenval mogelijk. En op het eiland Kalimantan wordt lichte tot matige regenval voorspeld in de steden Palangkaraya, Tanjung Selor en Samarinda. Ook in de andere eilanden zoals Sulawesi lichte tot matige regenval mogelijk in Mamuju, Manado, Makassar, Kendari en Palu, terwijl in Gorontalo bewolkt weer wordt verspeeld. En in de meest oostelijke regio's wordt lichte tot matige regen verwacht in de steden als Sorong, Nabire, Jayapura en Jayawijaya, terwijl Merauke te maken krijgt met zware regenval en bliksem. En het agentschap dringt er bij het publiek op aan de officieel uitgegeven weersinformatie en waarschuwingen te blijven volgen en zich bewust te zijn van de mogelijkheid van hydrometeorologische rampen.
Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Karena hati telah letih, aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa ku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati.
dan sepi. Dan sepi. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu.
Wijze woorden. Toen in 1817 de oorlog tegen de Nederlandse kolonisatoren uitbrak, riepen de koningen van de patig, de kapiteins, de oudsten en het volk hem uit tot leider en krijgsheer vanwege zijn ervaring en ridderlijke eigenschappen. Als leider slaagde hij erin de regeringsactiviteiten te coördineren, het volk te leiden, het onderwijs te organiseren, voedsel te verstrekken en verdedigingswerken te bouwen. Deze figuur met een autoritaire en charismatische leiderschapstijl stond ook bekend om zijn slimheid en vermogen om een grote macht van het volk van Maluku te verzamelen, waardoor de bewegingsvrijheid van de Nederlanders werd bemoeilijkt. Dit zijn de wijze woorden van een nationale held uit de Molukken. Eens de zeilen gehesen, is er geen weg meer terug naar de kust. Kapitein Patimura. Wijze woorden. We'll be right back.
Luisteraars, in 2026 heeft Indonesië zijn inzet voor een groener milieu getoond, met name op het gebied van afvalbeheer. In de Indonesische overheid is via de Nantara van plan om tegen maart van dit jaar 7 afvalverwerkingsinstallaties of de PLTSA te bouwen. Het PLTSA-bouwproject maakt deel uit van de groene energieagenda van presiden Prabowo Subianto om stedelijk afval om te zetten in hernieuwbare energiebronnen. De 7 pilotgebieden zijn Bali, Yogyakarta, Semarang, Medan, Bogor, Tangerang, en Bekasi. Eerder werden de PLTSA-proeven uitgevoerd in Surabaya en Solo die positief werden ontvangen. De afvalverwerking installaties, ook wel PSEL genoemd, in Indonesië zullen gebruik maken van verbrandingstechnologie. Deze technologie verbrandt afval op zeer hoge temperaturen om de hoeveelheid afval met wel 95% te verminderen en om te zetten in elektrische energie. Afvalverwerkingsprojecten zijn door verschillende landen geïmplementeerd. Japan heeft bijvoorbeeld de afvalproductie teruggebracht tot slechts 3%. Singapore is ook een succesvol voorbeeld. Het land zet 90% van zijn afval om in elektriciteit om het tekort aan stortruimte aan te pakken. Over het algemeen heeft afvalverwerkingstechnologie bewezen een effectieve wereldwijde oplossing te zijn voor het drastisch verminderen van de afvalhoeveelheid en het opwekken van schone energie. Luisteraars, de toepassing van de afvalverwerkingstechnologie is inderdaad een oplossing voor milieuproblemen. Maar onze rol als wereldgemeenschap blijft cruciaal. Door afval te verwerken en onze dagelijkse afvalproductie te verminderen, kunnen we de levensduur van de anderen verlengen en bijdragen aan een schonere energieonafhankelijkheid. Laten we van afvalbeheer een levensstijl maken voor een betere milieuerfenis voor toekomstige generaties. En dat was het nieuws uit Indonesië.
Segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintai. cintaiku. Akhirnya ku menemukanmu. Saat hati ini mulai merapu, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku. Dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku.
Of Indonesia, the international outstanding from Radio Republik Indonesia, presented outstandingen in 9 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze outstanding wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, BOI Vista, The Session, The Wonderen van Indonesië, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.
Elke regio in Indonesië heeft zijn eigen unieke smaak. En Cianjur in West-Java staat bekend om een legendarisch gerecht genaamd gechok. Dit traditionele gerecht bestaat al tientallen jaren en is nog steeds in verschillende delen van Cianjur te vinden. Sterker nog, diverse eetstalletjes serveren al generaties lang trouw gechok, waardoor het een integraal onderdeel is geworden van de culinaire identiteit van de regio. En luisteraars, gechok is niet alleen een alledaags gerecht. Het is ook erkend als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. De uniciteit ervan schuilt in de eenvoud van de ingrediënten, maar tegelijkertijd in de rijke smaak. Een portie gechok bestaat uit rijstkoekjes of lontong, verse tauge en tofu, allemaal bedekt met een hartige, lichtzure gefermenteerde saus. Volgens diverse historische bronnen is gechok al lange tijd werd verspeeld in Cianjur en daarmee een van de culinaire iconen van de regio. Maar luisteraars, volgens een bron van RRI begon Gecho in Cianjur rond 1948 populair te worden, geïntroduceerd door een straatverkoper genaamd Haji Ahmad. Het Gecho-recept dat hij verkocht was een familierecept dat generatie lang was verfijnd en uiteindelijk wijdverspreid bekend werd en tot op de dag van vandaag voortleeft. En een andere bron op de Historia website vermeldt zelf dat Gecho al sinds 1930 bestaat en werd geïntroduceerd door een verkoper genaamd Nuji. Uit eenvoudige experimenten met verschillende ingrediënten ontstond Gecho dat later door de gemeenschap werd geaccepteerd. Ongeacht de historische versie blijft Gecho het bewijs dat traditionele gerechten kunnen voortbestaan, smaken kunnen verenigen en collectieve herinneringen van generatie op generatie kunnen bewaren.
Of Indonesia.
Yang jaya di lautan pada milenium pertama itu orang Nusantara.
Di eerste milenium de overwinning op de zeeën behaalden, waren het Nusantara volk, de Melayu. Er voer geen Chinees. Het is nieuw. Nadat de landhandelsroutes ontoegankelijk werden, zochten ze naar handelsroutes over zee. Het was op de 11e of 12e eeuw, daarvoor bestond het niet. Ben jij niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? Dat zei hij tegen mij. Ik zei, ik heb in Indonesië nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien. Hij schudde mijn hand en dat was het, oké?
Kalau sedapinisi itu sepertinya muncul pada abad ke-19, sekitar tahun 1830-an, 40-an, dan itu menandai sejenis layar.
Sedapinisi lahir tahun 19th eeuw, rond di jaren 1830 tot 1840, te zijn verschenen. En het markeert een type zeil dat eigenlijk uit Europa komt, wat imiteert dat als de internationale term schoenen catch of kaft catch is. Het betekent een zeil dat in de richting van de boeg van de boot is vastgemaakt. Het lijkt erop dat deze zeilen voor het eerst werden gebruikt in de westelijke regio's van de archipel, zoals Riau, Belitung enzovoort. Tot het einde van de 19e eeuw werd dit type van zeil steeds meer richting het oosten gebruikt, zodat het zeil ook in Sulawesi terecht kwam en ook hier werd het zeil gewijzigd, wat we tegenwoordig kennen als het Pinisi zeil.
Als archipelland wordt het Indonesische volk uitgedaagd om veerkrachtiger te worden in het omgaan met leven op zee. Een van de gemeenschappen die een scheepvaartsysteem kan runnen en schepen kan bouwen is de Bulukumba gemeenschap, die beroemd is om zijn Pinisi. De term Pinisi werd echter in de jaren 50 bekend en ons legt Horst Liebner, een Duitse scheephistoricus, uit.
Istilah Pinisi itu secara umum baru muncul dalam apa namanya ya?
De term Pinisi verscheen over het algemeen pas in de vroege jaren 50 en 20ste eeuw in de kranten. In 1960 hield de regering van Sukarno een wedstrijd voor soortgelijke boten om Kopra van Sulawesi naar Jakarta te vervoeren. En daar in de krant staat nog steeds de vraag, wat is een Pinisi-boot? Omdat de term Pinisi in die tijd nog niet bekend was bij mensen. Want in de archieven van de havenmeester enzovoort worden zulke boten nog steeds Palari genoemd. Er is Palari Solompong, er is ook Palari Tongkonan. De meest voorkomende term Pinisi was in de jaren 80, vooral nadat Pinisi naar Vancouver werd gebracht. Daar veranderde de naam Palari in Pinisi. De term Pinisi waar men momenteel zo trots op is, is dus eigenlijk een uitvinding.
Perahu yang sebelumnya dinamakan Palari itu mulai dinamakan Pinisi. Jadi istilah Pinisi yang sekarang ini begitu dibanggakan sebenarnya suatu ciptaan setelah yang namanya Pinisi itu sudah tidak ada lagi.
Horst vertelde ons opnieuw over het gebruik van de term Pinisi, wat eigenlijk iets nieuws is dat wereldwijd voorkomt en een bron van trots is geworden voor Indonesische zeevaartcultuur.
Ini ingatan masyarakat tidak terlalu tepat. Ada cerita bahwa perahu yang seperti itu yang pertama kali dibangun di Ara itu pada tahun
1906. In het jaar 1900 in de Ara-regio werd gebouwd. Maar niemand herinnert zich wie hem heeft gebouwd, voor wie enzovoort. En tot aan de Tweede Wereldoorlog werden al dit soort projecten in Nederlandse kranten en havenmeesterarchieven vermeld als Palari. Het gebruik van het woord Finicië is dus iets nieuws, iets dat nog niet zo lang bestaat. Maar met de komst van de motorisering en Indonesische zeilboten verdween dat allemaal in de jaren 70. En het is een herinnering waar mensen best trots op zijn. Toen de Pinisi Nusantara naar Vancouver werd gebracht, bestelden steeds meer reisorganisaties uit het buitenland dit soort boten. De term Pinisi werd er gebracht als een trotse herinnering aan botenbouwers en zeilers uit Nusantara.
Pinisi werd bekend bij de wereldgemeenschap sinds zijn eerste expeditie naar Vancouver, Canada in 1986, waar een van de bemanningsleden nog steeds waart. Hij is Rusli, de hoofduitdager die destijds deelnam aan de Pinisi Nusantara missie.
Mungkin dari awal, saya waktu itu yang saya cerita tadi, 85 dari tim-tim, saya masuk di galangan di Kingendok.
Wat ik me herinner was, het in de jaar 5 kwam mijn team in de scheepszwerf binnen. Toen zei ik dat ik naar Canada wilde komen. Ik had nog niet gesolliciteerd. Dan was Philip, de Fransman die toen de supervisor was, die mij ontving. En hij vroeg, wil je naar Canada komen? Ik zei, ja, als je nog meer mensen nodig hebt. Toen vroeg hij, ben je niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? En ik zei, in Indonesië heb ik nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien. Hij schudde mijn hand en dat was het, oké? Ik had op dat moment dienst aan de machine, maar ook aan het zeil. Naast mij waren er nog 4 andere mensen van Tanah Biru.
Vertrouwend op 2 masten en 7 ontwikkelde zeilen, die Pinisi genaamd, is de winst sinds de 12e eeuw de belangrijkste kracht voor de Indonesische zeilers om naar hun bestemming te varen.
Als we alleen op het zeil waren, kan er, afhankelijk van de wind, ieder uur een verandering in de wind treden. Zoals hier, gisteren kon het varen zonder wind, wat normaal gesproken 2 uur duurt, door de wind wel een dag duren. Als je een machine gebruikt, kun je de snelheid berekenen in de uren dat we aankomen. Als je alleen het zeil gebruikt, kun je niet voorspellen wanneer het arriveert.
Nadat we het verhaal van Horst en Rusli hadden gehoord, waren we nieuwsgierig naar het scheepsbouwproces van Pinisi. We bezochten ook het Pinisi scheepsbouwproject dat momenteel aan de gang is in de stad Makassar. Het ligt niet ver van het Losari Strand. Daar ontmoeten we Haris, een Pinisi scheepsbouwer uit Bulukumba. Hij vertelde ons over de Pinisi scheepsbouwtechniek die door UNESCO tot werelderfgoed is verklaard.
Kapal Pinisi di Banan ini asalnya dari Ara, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mulai tahun sebelum merdeka, tahun 1400.
Di Pinisi schip komt uit Ara, Bulukumba, Sulawesi. Bestaat al voor 1945. We hebben geleerd deze schepen te maken op basis van de kennis die onze voorouders van generatie op generatie hebben doorgegeven. zonder enige schriftelijke kennis of techniek, bouwen wij schepen uitsluitend op basis van ervaring en worden wereldwijd erkend.
Niet zomaar elk hout gebruiken. Er worden alleen bepaalde houtsoorten gebruikt. Het gaat niet alleen om hout. Er slechten ook de stapen uit die genomen worden bij het bouwen van een Phoenicië schip.
Ya, kayu besi, kayu biti, kayu jati. Tiga satu jenis kayu.
Ya, ijzerhout, bitihout en tikhout. Slechts drie houtsoorten. Deze drie houtsoorten zijn gekozen vanwege hun sterkte. Het schip zal op zee worden ingezet. Het kan niet zomaar hout gebruiken. Vroeger had ik Phoenicië van bitihout, maar nu is het zout zeldzaam. Het is dus niet meer mogelijk. Voor het schip dat wij aan het bouwen zijn, is voor het dek gebruik gemaakt van tikhout.
Toen we bij de scheepbouwplaats aankwamen, zagen we arbeiders hun werk doen. Sommigen waren bezig met het uithakken van de scheepsromp. Sommigen maakten touwen vast om de lege ruimtes tussen de houten planken op te vullen. En weer anderen maakten het hout glad. De scheepsromp stond echter stevig en had de vorm van een bijna voltooid schip. We waren ook nieuwsgierig naar het proces van het schikken van het hout om een schip te maken. Harris vertelde het verhaal verder.
Het begint vanaf de schut. De planken worden één voor één gerangschikt en gaan hier verder nadat de scheepsromp klaar is, waarna de slagtanden worden geïnstalleerd. Nadat de slagtanden geïnstalleerd, werken we met de weg, dan de grond, dan de vloer en tenslotte de kamer. De kamer bestond uit muren en scheidingswanden. Nadat deze op de wieldop is gezet, wordt deze neergelaten en vervolgens wordt de paal rechtop gezet. Nadat de mast klaar is, wordt het slangtouw gemonteerd, daarna het masttouw en tenslotte het zeil.
Als volgens haar is de Phoenicische scheepsbouw alleen maar werd overgedragen zonder een definitief systeem, bleek dat niet het geval te zijn. In zijn onderzoek ontdekte Horst Liebner Tata Talu, een systeem dat werd gebruikt om Phoenicische schepen te bouwen. Dit systeem is alleen bekend bij 12 mensen uit Lemo-Lemo, Bulukumba.
Ada satu hal dan itu intinya dari warisan dunianya itu, yaitu
Er is één ding, en dat is de essentie van zijn werk erfgoed, namelijk wat de productieformule zou kunnen worden genoemd. Veel mensen zeggen dat boten zonder tekening en dergelijke worden gemaakt, maar dat is eigenlijk niet waar. Er is een formule die niet in een afbeelding wordt omgezet, maar in verschillende metingen die op de meter worden vastgelegd, en er worden diverse bangli gebruikt bij boordjes die de maat bepalen, bijvoorbeeld de plek van de haringen in de romp, de lengte van de planken, de plek van het frame enzovoort. Degenen die deze kennis tegenwoordig nog steeds erven, zijn de afstammelingen van het Lemo-Lemo-volk. Ze lijken een formule te hebben genaamd Tata Talu, die boten tot 14 meter lang kan produceren.
Een boot bouwen is niet eenvoudig en de kennis die al honderden jaren wordt toegepast, is de meest waardevolle erfenis. De kennis die onze voorouders door de eeuwen heen heeft laten zeilen.
Membangun suatu perahu itu adalah suatu hal yang sangat-sangat rumit. Secara populer, perahu layar itu diakui sebagai benda ciptaan manusia yang paling rumit yang ada sebelum
Een bootbouwen is een heel, heel ingewikkelde zaak. De zeilboot wordt algemeen erkend als de meest complexe menselijke creatie die bestond voor de industriële revolutie in de 18e eeuw. Dit betekent dat er in de geschiedenis van de mensheid niets is ingewikkeld gebouwd dan een zeilboot. Als we de onderdelen of het aantal objecten in deze boot vergelijken, wat er ook is. Voor zover ik weet, is het 100 keer meer dan een mobiele telefoon. En het zou allemaal moeten werken. En er is nog een punt. Een boot is niet iets rechthoekig, maar ontstaat door bochten. En de bochten moeten harmonieus zijn. Als de bochten krom zijn, zal de boot niet varen. De kennis om deze curven te creëren bestaat dus al 1000 jaar in de archipel. En de manier om deze curven te conceptualiseren verschilt niet veel van de schepen die daarvoor bestonden. Deze dingen zijn erg ingewikkeld, dus ze zijn niet bedoeld voor publieke consumptie, omdat ze te ingewikkeld zijn, maar om ze te verdiepen en er iets van te maken om trots op te zijn.
Sebab di Nusantara sekurang kurangnya sejak 1000 tahun. Dan cara mengkonsepkan kurva-kurva itu tidak jauh berbeda dari kapal-kapal karam yang dari abad ke-10 dengan perahu-perahu yang dibangun pada pertengahan abad ke-20. Hal-hal itu amat-amat rumit. Sehingga bukan menjadi ini baru konsumsi halayak kerana wah memang terlalu rumit. Tetapi untuk apa ya memperdalamnya dan menjadikannya sesuatu yang bisa dibanggakan.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, dat was onze uitzending voor vandaag. Bedankt voor uw aandacht. Vergeet niet om ons te volgen op sociale media. Op Instagram en TikTok. VOI_official. En ook op onze Facebook fanpage The Voice of Indonesia. Daar kunt u informaties uitwisselen met de andere luisteraars van Voice of Indonesia en ook connecting with us. En luisteraars, dat was het voor vandaag. Ik neem afscheid. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Tot morgen!